Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is uit 1 Korinthe 10, de verzen 1 tot en met 13. Mededelingen namens de kerkraad tijdens de kerstgezinsdienst zal het kerstkinderkoor gaan zingen. Bij de uitgang liggen stencils met de teksten van de liederen. Zou u thuis al een begin willen maken met het aanleren van de liederen? De collecten zijn de eerste voor de diaconie, tweede voor de kerk en de deurcollecte is voor de noodhulp op de Filipijnen. Informatiefolders van over de Filipijnen liggen nog in de hal. De opbrengst van de veiling was ruim 14.000 euro. Als voorzanger willen wij zingen Psalm 65, vers 1 en 2. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 50. Der goden God verheft zijn stem met macht en roept deze aarde van waar de zon met pracht in het oosten rijst tot waar ze in zee verdwijnt, uit Sion zo volkomen schoon verschijnt. Beetje moeilijkerwijs, misschien kan de organist een keer voorspelen. Psalm 50, vers 1 en vers 5. Wij beleiden eerst met Gods kerk over het rond der aarde ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we de mooie psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenkt gij mij leven, de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Psalm 138, vers 4, na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord van de Heere zoals u dat vindt in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 en daarvan vers 1 tot en met vers 13. De schriftlezing voor vanmiddag komt uit 1 Korintiërs hoofdstuk 10, vers 1 tot en met vers 13. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen alle onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. Er wordt geen afgodendienaars zoals sommige van hen. Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en om te drinken en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven zoals sommige van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken zoals ook sommige van hen hem verzocht hebben. En door de slangen omgekomen zijn. En morg niet zoals ook sommige van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Amen. Maar we bidden eerst om de onmisbare bijstand en ondersteuning van de Heere, de opening van zijn woord en van ons hart. Ik heb een voorbede voor broeder Van Kesteren, die donderdag wordt opgenomen in het ziekenhuis in Ede om een herstelbehandeling aan zijn been te ondergaan. We willen hem en zijn vrouw aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, barmhartige en genadige God, wij mogen ook aan de avond van deze zondag weer samenkomen in uw huis. En we buigen voor u op deze plaats van het gebed, van de openbaring door uw woord en geest, van de verzameling van uw gemeente. Heere, als we de ogen sluiten, dan zien we gelovig op u de Heere. Omdat er een diep besef is bij alle die u vrezen, dat het aan uw zegen is gelegen. En dat u die zegen ook wilt geven. U wilt erom gebeden zijn. En daarom, Heere, wilt u zich ontfermen, ook vanmiddag, in de opening van uw woord en in de opening van ons hart. Wij kunnen geen vuist maken, Heere, integendeel. Wij hebben die genade verzondigd. En juist als we genade kennen, dan leven we dat in. Dat u naar recht ons voorbij zou moeten gaan. Maar dat u volgens uw woord zich ontfermt over allen die u aanroepen. En laten wij dan allen, groot en klein, onder die aanroepers van uw naam mogen zijn, Heere. Dan zult u doen wat u beloofd hebt. Want u houdt getrouw uw woord. En daar bidden we om in de prediking, in het zingen van de psalmen, in het gebed, in het gemeente zijn, in de ontmoeting van elkaar, in de samenbinding, in het ene geloof als vrucht dat geven God op de prediking. Heere, al die dingen onder uw zegen zullen bijdragen tot het doel dat u gesteld hebt met uw volk, met uw koninkrijk, met uw kerk, met uw toekomst. En dat we dat mogen zien, Heere, dat we dat mogen geloven. Dat we opgenomen zijn in de scharen die de bruidstoet vormt op weg naar de toekomst van u en bij u. Staande in de gemeenschap van de heiligen willen we ook bidden voor hen die het moeilijk hebben. We denken aan broeder en zuster Van Kesteren, nu onze broeder weer naar het ziekenhuis moet voor een hersteloperatie aan zijn been. Dat heeft nog te maken met de vorige ingreep die hij heeft ondergaan. En wij bidden voor hem, Heere, dat hij de rust en de overgave mag hebben om die weg te gaan. Zoals u dat in het verleden ook aan hem gaf toen het nodig was. En dat u ook de arts wilt zegenen in de behandeling van hem. Zodat de bloeddoorstroming weer normaal zal functioneren in zijn been, in zijn benen. Wil hem gedenken, Heere, samen met zijn vrouw. En dat we ook in de gemeenschap der heiligen biddend om hen heen mogen staan. We bidden ook voor anderen die we niet bij name noemen. Maar die misschien erg ziek zijn, misschien van de week wel in het ziekenhuis geweest zijn. En niet weten hoe de weg in de toekomst zal zijn. Dat is best ingrijpend. Wat kan dat ook pijn doen en zeer doen. Maar dat we dan ook vooral ook op u de Heere mogen zien en ontdekken dat u zegt, mijn oog zal op u zijn. Ik zal raad geven. Heere, als David dat mag horen, dan gaat hij van de verlossing zingen. En van niet van een doodlopende weg, maar van een doorlopende weg. En dat is zo groot, Heere. Dan wint de duivel het niet. Maar dan bent u de Almachtige en de Genadige. En de eindoverwinnaar waarin u uw volk opneemt. Heere, geef ons dat te geloven. Geef ons dat te doorleven. En maak het zo dat we verwonderd dankbaar mogen zijn over uw blijvende trouw. We bidden ook vanmiddag voor de Filipijnen, de ramp die zich daar voltrokken heeft met al die slachtoffers en al die ruïnes en al die trauma's, alle verdriet. Wie zal het peilen? Geen mens. U peilt het, Heere Jezus, want u bent nog dieper gedaald voor uw volk en kinderen. En wij bidden of allen die uw naam kennen op de Filipijnen, er zijn veel christelijke kerken, of ze getroost mogen worden door deze Heere. En of zij ook voor anderen die niet geloven misschien, vertroosters kunnen zijn. Het hulpverleningswerk dat op gang gekomen is. Zegen dat, Heere. Ook onze bijdrage daarin van deze zondag in de deurcollecte. Dat de gelden zo mogen worden aangewend. Dat nood gelenigd wordt. En dat we in die leniging van de nood iets zien van de nieuwheid van het koninkrijk. Van u de Heere. Zegen vooral ook de mensen daar. Met hun verdriet en trauma's. Met hun gebrokenheid en verslagenheid. Heere, gedenk allen die uw ondersteuning bijzonder nodig hebben. Alle die noodzakelijke zondagsarbeid hebben te doen. We dragen ze aan u op. Juist ook in rustoorden, in zorgcentra, in ziekenhuizen. Wil nabij zijn, ook alle die dan hebben te werken vandaag, dat ze dat mogen doen vanuit de vreugde van de Sabbat, zoals de Bijbel daar zo mooi over spreekt. Wij bidden, Heere, om bekering als wij u nog niet kennen. Wat is dat erg, op een kerkbank te zitten, misschien al dag in, dag uit, en nog niet een persoonlijke band met u de Heere te hebben. Wat is dat ernstig, Heere, als we zo zouden moeten sterven. Dat we op die zaligheid geen acht hebben gegeven. Ontdek er ons aan, als dat voor ons zou gelden. En bekeer ons. Maar als we u mogen kennen, Heere, in de persoonlijke ontmoeting, wat een zegen, wat een blijdschap, wat een verwondering ook. Wilt u dan uit uw woord ook voedsel geven aan het hart, opdat er zou mogen zijn een groeien in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Geef dat aan ouderen. Het is er ook bij jongeren, Heere, wat bijzonder. Dat u ook jonge mensen te sterk wordt. Ook kinderen kunnen van de Heere houden. Zegen zo al de schapen van de kudde, ook de lammeren. U als de getrouwe zielenherder. En wil de dominee en de organist en de koster en alle in de kerk en bij de kerkradio niet overslaan. U weet het op het allervolmaakst wat wij allen nodig hebben. Hoor ons in ons gebed en aanvaard onze dank. En dat alleen om uzelfs wil, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 41, de versen 1, 5 en 6. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan, omdat gij mij bijstand biedt, mij onderhoudt in mijn oprechtheid en voor uw aangezicht met tedere zorg en trouwe hulp geleidt naar het eeuwig zalig licht. Psalm 41, vers 1, 5 en 6. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 103. En daarvan de versen 5 en 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 5 en 6 straks. En wij vervolgen in de leerdienst de serie uit de Dordtse leerregels. We zijn toegekomen aan hoofdstuk 5. En daarvan is aan de orde vanmiddag paragraaf 11 en paragraaf 12. Dordtse leerregels hoofdstuk 5, de paragraafjes 11 en 12 die we uit de belijdenis willen lezen en tegen het licht van de schrift willen houden. Dordtse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 11. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle vertrouwen van het geloof en deze zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader van alle vertroosting, laat hen boven hun vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst, zoals we gelezen hebben in 1 Korinthe 10, vers 13. En wekt in hen de verzekerdheid van de volharding door de Heilige Geest weer op. En dan paragraaf 12. Doch zo ver is het vandaar dat deze verzekerdheid van de volharding de ware gelovigen trots en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat zij dus die verzekerdheid, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke eerbied, vrees dus, godzaligheid, leidzaamheid, dat is volharding in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis van de waarheid, als ook van vaste blijdschap in God en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en voortdurende betrachting van dankbaarheid en goede werken, zoals uit de getuigenissen van de schrift en uit de voorbeelden van de heiligen blijkt. Tot zover de lezing uit de belijdenis. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, als je gelooft, weet je het dan zeker of niet? In de wereld is geloven niet zeker. Ik geloof het wel, maar ik ben er niet zeker van. Totaal anders dan geloof in de Bijbel. Als je echt gelooft, dan heb je zekerheid. Heel belangrijk. Zekerheid die niet in jezelf ligt. Zekerheid die zelfs niet aan het geloof eigen is. Maar die zekerheid die komt bij God vandaan, uit het woord. Bij God zelf. Geloven zekerheid? Ja. Uitroepteken. Geloven is vast en zeker. Beslist. Kun je die zekerheid wel eens kwijtraken? Ja, je blijft mens, ook Gods liefste kind, ook na je bekering. Je blijft mens, je blijft ook zondig mens. Dat is natuurlijk geen, dat is niet goed, maar het is wel zo. En dan kan het geloofsuitzicht worden belemmerd. Dan zie je dus niet meer op de Heere. Je ziet de Heere niet meer. En als dat geloofsuitzicht wordt belemmerd, dan ebt de zekerheid weg. En het kan ook wel zo zijn dat je echt in het geloof mag staan, maar dat de bevinding, dat de ervaring van het geloof er niet zo is, van het woord er niet zo is. Hè? Maar dat uitzicht, als dat belemmerd wordt op de Heere, dat kun je vergelijken met als je bijvoorbeeld op een smalle weg achter een grote vrachtwagen rijdt in je luxe auto. Nou ja, dat is irritant, niet waar? Dat is een grote truc voor je rijdt. En jij met je kleine autootje achter die auto aan. En dan kun je wel eens dingen doen die je niet moet doen. Hè? Dat je in gaat halen terwijl het niet kan. Want ja, je hebt geen uitzicht. Hè? Het uitzicht wordt belemmerd. En dan staat er soms op die grote trucks: bij twijfel niet inhalen. En dat kun je dan wel zien. Je uitzicht wordt belemmerd, maar dat zie je wel. Bij twijfel niet inhalen. Je rijdt op een smalle weg, een gevaarlijke weg. Maar dan zou ik gedachtig aan dat schild achter op die truck, die vrachtwagen, zou ik als het gaat om de zekerheid van het geloof die wel eens weg kan ebben, maar die wezenlijk bij het geloof hoort, als thema boven de preek willen zetten: bij twijfel, puntje, 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 wel inhalen. Thema voor de preek. Bij twijfel wel inhalen. Met de nadruk op wel inhalen. Twee gedachten. Eerste is het feit van de aanvechtingen. En het tweede is de vrucht van de aanvechtingen. Ik herhaal. Bij twijfel wel inhalen. Ten eerste het feit van de aanvechtingen. En ten tweede de vrucht van de aanvechtingen. Echt geloof, zekerheid? Ja, beslist. Die remonstranten wilden maar tegen onze gereformeerde voorvaderen zeggen dat je in de kerk nooit zeker kon zijn. Dat het altijd maar een misschientje was. Nou, we hebben al gehoord uit het wat vooraf ging. Geloven is zekerheid. Maar dan staat er: ondertussen getuigt de schrift. Dus dat bedenken de remonstranten niet, dat bedenken de gereformeerden niet, dat bedenken wij niet met elkaar. Dat zegt de Bijbel, dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen van het vlees strijden. Let erop, hè. Goed geformuleerd door de Dordtse synode. Die twijfel hoort niet bij het geloof. Geloof is zekerheid. Maar dit zijn de twijfelingen van het vlees. Zodat die zekerheid er niet in de beleving is. Zodat je onzeker kunt raken en terug wordt gegooid op jezelf. Die onzekerheid in het geloven kan te maken hebben met je karakter. Maar het kan ook te maken hebben met dat je aanvechtingen krijgt. Of dat je zelf niet op je plek bent. Dat je slordig leeft als je de Bijbel nooit open doet. Of als je ontrouw naar de kerk komt. Of als je gebedsleven verachterd is. Of als je niet door de week je ook bij de gemeente voegt, catechisatie, vereniging, bijbelstudieclub. Dan moet je er niet gek van opkijken dat je niet tot de zekerheid van het geloof komt. Of als je die misschien wel hebt gehad, dat die op peil blijft, dat het altijd vloed blijft. Nee, die ebt weg. Omdat de zekerheid van het geloof niet een portefeuille is die je dan maar op je hart legt, vlak bij je hart. En als je maar je hand erop houdt, zo, dan zal het wel blijven zitten. Nee, die zekerheid van het geloof die zit in de ontmoeting met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als je dan slordig leeft, of als er ziekte komt, of als de Heere met je een weg gaat die je nooit gedacht zou hebben te moeten gaan, dan kan het wel eens zo zijn dat je uitzicht op de Heere wordt belemmerd. En zoals die luxe wagen achter die grote vrachtauto niet goed kan zien en de stralen van het licht, de schaduw van die vrachtwagen houden de stralen van het licht tegen, zo kunnen omstandigheden in het leven, de zonde zeker, maar ook omstandigheden van het leven, de stralen van de zon tegenhouden, zodat ze je hart niet bereiken en je verachtert, achteruit gaat in de genade van de Heere, die je eens wel eens zo heerlijk hebt geproefd, dat je het zeker mocht weten. Dat geloof is soms net als een kaarsje. Dat kan helder branden. Maar als er winden komen in je leven, tegenwinden, dan flakkert dat lichtje en gaat het bijna uit. Nou, zo is het geestelijk ook vaak. Allerlei twijfelingen, daar zet ik even een streepje onder. Tegen onderscheiden twijfelingen van het vlees. En zo in zware aanvechting kunnen komen. Allerlei twijfelingen. Mag ik het proberen in te vullen, gemeente? Twijfelingen. Is de Bijbel wel waar? Alles wat in de Bijbel staat, is dat wel waar? En als het dan waar is, want dat wil je dan misschien nog wel geloven, hoe weten wij dan dat het waar is? We hebben het er op de catechisatie van de week over gehad. En hoe weet je nou dat de Bijbel het enige boek is terug naar het hart van God en niet de Koran of al die andere boeken uit het boeddhisme en het hindoeïsme? Hoe weet je nou dat de Bijbel waar is? En dat is dan nog een objectieve twijfel, hè? Die staat dan nog vaak een beetje buiten je. Dat kan ook wel erg zijn hoor, dat de schaduw van de truc van de Satan, want die wil je bij God vandaan halen, het gaat winnen van het licht van God. Maar je hebt ook nog subjectieve twijfel. Is het wel voor mij? Ben ik van eeuwigheid wel uitverkoren? Is het ooit met mij wel wat geweest? Want als ik zie wat ik ervan maak, dan is dat niet zo best. Kan het wel voor mij? Subjectieve twijfel, mensen, dan kun je, zoals het hier in de belijdenis staat, in een zware aanvechting terechtkomen, zodat je de zekerheid van het geloof en de zekerheid om vol te houden niet hebt, niet voelt. En dat maakt het dus alleen nog maar erger. Je wordt als het ware door die grote truc die voor je rijdt. En uiteindelijk bedoel ik daar de duivel mee. Die tegen het werk van God ingaat. Meegezogen met je mooie autootje erachter. In de schaduw van de truc. En je hebt zelf geen uitzicht meer. Maar nog iets dichter bij het hart. Die subjectieve twijfel die een aanvechting kan zijn. Is God er wel? Kijk, als kind van God vind je dat heel erg als je dat wel eens denkt. En als God er wel is, hoort hij me wel? Want ik merk er zo weinig van. En die Satan en de stemmen van de duivel die... die zijn zo helder voor me, maar de stem van God. Dat is de truc van de Satan, gemeente. Om je kapot te maken. Het eerste woord in het woordenboek van de Satan. Dat is doodmaken, kapot maken. Mensen moorden van de beginnen. Zo typeert Jezus hem sinds het verloren paradijs. En als God er wel is, hoort hij mij dan wel? Kan ik wel op de Heere aan? Kan het nog wel voor mij? Subjectieve twijfel. Heftig. Heftig. Dan is die zuigkracht van de truc van de Satan sterker dan de genadekracht van Gods lieve geest. die ons het liefste wil halen uit de duisternis van de zonde en de aanvechting. En ons wil brengen aan de voet van het kruis in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. En nog iets over de subjectieve twijfel. Als je wel in het geloof staat, waarom geloof je nou? We hebben er op de catechisatie, op de blijdenscatechisatie of op vrijdagavond, ik weet het niet helemaal goed meer, over gehad. Geloof je nou? Kom je nou tot geloof omdat je niet naar de hel wil en graag naar de hemel wilt? Nou, wij hebben tegen elkaar gezegd, als dat net begint, dan zijn die dingen er wel. En dat hoeft ook niet verkeerd te zijn. Maar uiteindelijk kan dat nog egoïstisch zijn. Het moet je gaan om God. God van wie ik afgevallen ben. God die ik de laan heb uitgestuurd. God heeft mij de laan niet uitgestuurd. Ik heb God de laan uitgestuurd. En God wil mij niet kwijt. Er staat God die niet wil dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen, zegt Paulus bij zijn afscheid bijna, als Timotheus moet overgeven. Nou, die zuiverheid van dat motief, gaat het me nou echt om God? Of is het nou alleen maar om een eigen hachje te redden? Nou, gemeente, dat laatste is subjectieve twijfel. Dat zijn de slechtste vragen niet, hè? Want weet u, als u echt een kind van God bent, of u nou een schuchtere gelovige bent, een toevluchtnemende of in de verzekerdheid van het geloof mag staan, met die vragen vlug je altijd naar de Here toe. Niet naar de Satan. Vlug je altijd naar de Here toe. Want dan ben je op zoek naar de echtheid van het geloof. Dan ga je voor de waarheid in het binnenste. Dan wil je graag God eren met je leven. En je ziet dat je daar zo weinig aan toekomt. Als je die vragen stelt, dan wil je niet de dingen van de Here en van zijn koninkrijk van je afduwen. Maar je vlucht naar de Here toe. Je knielt aan de voet van het kruis. Juist om zekerheid te vinden. Om zekerder te worden van je geloof. Niet van jezelf, maar van de Here. En dan staat er zo heel mooi in de belijdenis. Maar God, de Vader van alle vertroosting, laat zulke mensen die in vertwijfeling zijn niet boven hun vermogen verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Prachtig, hè? We hebben laatst ook een storm gehad, hè? In Nederland. Niet te vergelijken met die storm over de Filipijnen uiteraard. En je zag ook dat een hele hoop bomen zomaar afknapten. Of met wortel en tak werden omgeblazen. Er zijn ook bomen blijven staan. En dat is een mooi beeld, dat er ook bomen blijven staan. Want als er zo'n storm komt, wat doet zo'n boom dan? Dan grijpt hij met zijn takken, dus de dingen die onder de grond zitten, zijn wortels, grijpt hij met zijn wortels dieper in de grond, dieper in het fundament. Hij moet houvast hebben. En vooral als die bomen vol bladeren zijn en de wind komt, dan komt er een gewicht op die kruin te staan. Dan moet er dus ook een gewicht in de grond zitten. En zo is het nou eigenlijk geestelijk ook. Want de Vader van alle vertroosting, Die staat boven de duivel. Die staat boven de duivel. En die laat verzoekingen. Hè, ik heb dat woord net ook uit 1 Korinther 10 gelezen. Het staat ook hier in de belijdenis. Verzoekingen. Dat is de tactiek van Satan. De truc van Satan. Die laat God toe. Tot een zekere hoogte. Hè, Satan is gebonden aan Gods evangelische grens. Met de bedoeling dat nou die bomen wel heen en weer zouden gaan als er moeilijke dingen in je leven gebeuren. Maar ondertussen, juist door de verzoeking heen, met hun wortels, met hun geloofswortels, dieper grijpen in de vaste grond van Gods genadeverbond. In de rotssteen, Jezus Christus. Dat vind je in één godsdienst. In deze van de schrift. Dat hebben we ook van de week tegen elkaar gezegd op de catechisatie. Dat vind je in geen enkele andere godsdienst. Wat een armoede is het dan ook, hè? Als je dit niet kent. Dat vind je alleen hier bij de Vader van alle vertroosting. En u voelt het misschien al aankomen dat verzoekingen van de duivel, en daar bedoelt de duivel mee om je los te maken van de wortel waar de Heer je op ingeplant heeft. Verzoekingen proberen van God af te halen. Die kunnen dus uiteindelijk dienstbaar zijn om je sterker te maken in het geloof. Om de zekerheid van de volharding ook zelf te mogen doorleven. Want als zo'n boom zich met zijn wortels dan in de storm vastgrijpt in de grond, dan doet dus in feite niet de boom dat hij het volhoudt. Maar doordat hij stevig verankerd staat in de grond, houdt hij het uit. En zo is het geestelijk ook. De zekerheid, ik heb het al in het begin gezegd, is niet inherent aan jezelf. En ook die hoort eigenlijk ook niet bij het geloof. Het geloof is het instrument waardoor je vast komt te liggen voor tijd en eeuwigheid. In het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Mag u dat nou kennen? Mag je daar nou van weten? Wel zalig die dat mag verstaan. Jongere mensen, je kunt het ook jong leren. Ik hoop dat je ook voorbeelden hebt van ouders of grootouders of mensen in de kerk. Die zeker zijn niet van zichzelf. Hè? Dat was die fariseer met de borst vooruit. Maar die zeker zijn zoals die tollenaar, hè? Die zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Die was niet zeker van zichzelf, maar die was zeker van God. De afstand tussen hem en God, die typeert hij heel goed. Er is maar één zondaar en dat ben ik. Maar hij typeert de Vader van de vertroosting ook subliem. Want hij zegt, er is maar één God van genade en dat bent u. En de afstand die er dus was tussen die tollenaar en God wordt verzoend door het werk van de Heer Jezus Christus. Kijk, en die fariseer dacht, nee, maar ik ben boven Jan hoor, ik hoor erbij. Dus niet. En die tollenaar dacht, ik ben niet zeker van mezelf, maar ik ben wel zeker van God. En de Heer Jezus zegt, en die hoorde erbij. Die ging naar huis als een eikenboom van de gerechtigheid, want hij stond in het geloof gefundeerd in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wat een God, hè? Wat een Christus, hè? Wat een werk van de Heilige Geest, dat staat er ook nog bij in paragraaf 11... En zo wekt die Vader van de vertroosting in de gelovigen, ook in geschokte, heen en weer geschudde gelovigen, de verzekerdheid van de volharding door de Heilige Geest weer op. Prachtig. Daarom heb ik ook laten zingen die mooie psalm. Hè? De Heere zal het voor mij voleindigen. Laat niet varen, Heere, de werken van uw handen. Dat zal hij ook niet doen. Wat een genade. De aanvechtingen, nou, die kunnen heel lastig zijn. Maar God staat erboven. En dat betekent dus dat er geen ongecontroleerd gebied is voor al Gods kinderen. De Satan gaat rond als een brullende, briesende leeuw op zoek naar wie die zou mogen verslinden. Maar God staat er uiteindelijk boven. Er is geen ongecontroleerd gebied. En dat betekent dat je dus altijd de afstand kunt overbruggen door te roepen tot de Heere. En al ervaar je dan misschien de Heere niet direct, God hoort je roepen, net als dat van die tollenaar. En hij antwoordt erop. Dus echt geloof, gemeente. En de zekerheid van het geloof, dat heeft alles te maken met een stuk strijd. Minder worden in jezelf. Sterker worden in het fundament, in de Heer Jezus. Door het werk van de Heilige Geest. Daarom wordt het in de Bijbel ook een goede strijd genoemd. Daar wordt Gods kind toe opgeroepen. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijpt naar het eeuwige leven. Waartoe u ook gegrepen bent door de Heere Jezus Christus. Satan is de meesterverleider. Maar de Heere Jezus is de meesterverlosser. En God de Vader de meestervertrooster. Ja, kijk, die duivel, hè, als je nog even denkt aan dat autootje achter die grote truck op die smalle weg. Die duivel die zegt, ah, zonde is toch niet zo erg. Zonde is toch niet zo erg. Je moet jezelf ook wat gunnen, nietwaar? Doe het maar. Zonde, dat is maar een luisje, een luisje. Wat is nou een luisje? Maar als je de zonde doet, dan wordt de duivel opeens vroom. Ik heb het voorbeeld van Luther. Want als je het dan gedaan hebt, een luis in de pels kan dus wel heel lastig zijn. Dan zegt de Satan opeens, jij hebt een zonde gedaan als een kameel. Voor jou kan het niet. Kijk, dat is typisch de duivel. Die luist je erin. Die wil je met je mooie autootje op de smalle weg in de zuigkracht van die truc die voorgaat, die het uitzicht op Christus belemmert, je in het ravijn laten kelderen. Maar, de Vader van alle vertroosting, die gaat er bovenuit. Die redt en reinigt en maakt levend en hangt zo'n boom ook vol met vruchten. Uit Christus gevonden. Zo is de Heere God de Vader van alle vertroosting. Ja, ik vind het altijd mooi. Hè? Ik moet dan altijd denken aan de schaapskudde op de Ginkelse hei. Dan zie je die honden van die herder. Hè? Die met hun dreigende tanden, bek open, achter die schapen aangaan. Hè? Nou, zo is de duivel. Die komt met de bek open. De scherpe tanden die je zouden verslinden zo achter de schapen aan. Maar uiteindelijk drijft de vijand de schapen naar de herder toe. Prachtig beeld. God is almachtig, ook in zijn genade. En dan het tweede. Zover is het daar vandaan dat deze verzekerdheid van de volharding de ware gelovigen trots en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat was ook een aanklacht van de remonstranten. Die zeiden, ja, jullie kunnen wel heel gewichtig en zwaar spreken over de Bijbel, maar intussen doe je precies waar je zelf zin in hebt. En misschien hadden sommige mensen in de kerk van die dagen het er wel naar gemaakt dat die remonstranten dat zeiden. Maar de synode, die heeft, dus alle kerken in Europa waren daar vergaderd in Dordrecht, die heeft gezegd, ja, maar we laten ons zomaar niet iets aanleunen wat niet naar de schrift is. Het feit wat ik u net vertelde over de aanvallen van de Satan en de goede strijd van Gods kind is al een teken dat je niet zorgeloos kunt worden. Dat je, als je echt in het geloof staat, nooit zorgeloos bent. En denkt, dat zal mijn tijd wel duren. Want dan moet je je afvragen of je wel echt bekeerd bent. Want genade maakt geen zelfgenoegzame mensen. Genade maakt juist afhankelijke mensen. Die hun verantwoordelijkheid tegenover de Heere verstaan. En daarom staat hier zo prachtig mooi dat die verzekerdheid van het geloof een echte wortel is van een heel boeket vruchten van de geest. Zo zou ik het eigenlijk willen zeggen. Al die dingen die er in de tweede helft van 12 genoemd worden, al die voorbeelden komen er zo op. Maar je zou zeggen, dat is eigenlijk een heel boeket van vruchten van de geest. En de ware wortel, als de ware wortel van genade in je is, dan word je geen werelds mens. Dan word je geen lijdelijk mens. Maar dan ben je een kind van God. En daar hoort een leven bij van betrokkenheid, van overgave, van inzet, van beweging achter de Heere aan, van verantwoordelijkheid. Ook in de samenleving. Dus op grond van de schrift vind ik altijd zo sterk ook van de Dordtse D-regelsgemeente. Kijk even naar het slotzinnetje van 12. Zoals uit de getuigenissen van de schrift en de voorbeelden van de heiligen blijkt. Let u op de volgorde. Eerst de Bijbel en dan het voorbeeld van Gods kind. Heiligen nog wel genoemd. Dat zijn geen zonderloze mensen, maar dat zijn mensen die aan Gods kant gezet zijn. Die de ware godsvrucht hebben, die geplant zijn in de voorhoven van de Here. En dan valt dat hele werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest open vanuit die wortel, hè, de goede wortel. En dan staat er eerst het woordje nederigheid. Nou ja, als ze je beschimpen van dat je trots en hoogmoedig wordt. Nederigheid. Ja. Zodra we genade kennen, de kom op de laagste plaats te staan. Ik denk nog even aan die tollenaar, hè. Die fariseer, die ging alvast maar vooraan staan. Die tollenaar bleef achteraan staan. Maar de Heere zette hem vooraan. Prachtig, hè. Hij moet wassen, maar ik minder word. Denk aan Johannes de Doper. Nou, die had toch een prachtige taak in het koninkrijk van de hemelen en een voorloper van de Heer Jezus. En hij preekt en er komen mensen naar zijn prediking toe en hij krijgt een discipelschare achter zich aan. En dan komt de Heer Jezus en dan gaan al die discipelen van Johannes de Doper naar de Heer Jezus als die gezegd heeft, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan komen de mensen naar hem toe, vindt u dat niet erg? En dan zegt hij zo heel mooi, hij moet wassen, maar ik minder worden. Kijk, de dienstknecht, die schuilt weg achter de Heere Jezus. Dan zit hij niet achter de truc, hè, waardoor zijn uitzicht wordt belemmerd. Maar hij mag ook persoonlijk op de Heere Jezus zien. En dan gaat hij zelf achteruit, maar dan hoort hij er wel helemaal bij. Dat is het wonder, hè? Dat is het wonder, want dan geldt dat volbrachte werk van de Heer Jezus ook voor Johannes. En later twijfelt hij toch, hè? Heel echt, hè? En dan zegt de Heer Jezus, dan wijst de Heer Jezus op de concrete dingen die gebeurd zijn. En dat moet Johannes tot zich nemen om te schuilen bij deze levende koning. En dan staat er kinderlijke eerbied. Je wordt dus niet iemand die hoog van de toren blaast, maar je wordt kinderlijk eenvoudig in het echte geloof. Ik moest denken aan Samuel. U weet wel, die moet Eli opvolgen. Nou, hoe oud zal die geweest zijn? 12 jaar misschien? En Eli heeft heel niet door dat God spreekt. Zo erg was het met de kerk in die dagen. En pas bij de derde keer denkt Eli, oh, kon God wel eens zijn? En dan komt Samuel weer. En dan zegt Eli tegen Samuel, dan moet je maar zeggen, als God weer komt, spreek Heere, want uw knecht hoort. En dan komt God weer en dan zegt Samuel, spreek, want uw knecht hoort. Hij laat de naam Heere nog weg. Misschien uit eerbied, dat hij nog niet die naam Heere op de lippen durft te nemen. Kinderlijk eenvoudig. Wij zeggen vaak, hoor Heere, want uw knecht spreekt. Maar in het echte geloof, al ben je er zeker in het geloof, dan krijg je dit wat Samuel al jong had. Spreek, Heere, ik zeg de naam er nu maar bij, want dat is de pleitgrond. Want uw knecht hoort. En dan godzaligheid, de derde vrucht. Ook op de catechisatie van de week over gehad, hè. Ik zei, jongens, wat is dat nou, godzaligheid? Toen zei iemand als godsvrucht, dominee. Ja, wat is dan godsvrucht? Dat je de vrucht van God in je leven ziet. Prima gezegd, prima gezegd. Godsvrucht. Beetje ouderwets woord misschien. Maar precies. Dan kun je dus aan iemand zien dat hij God kent. Dat is mooi, hè. Dat durf je niet van jezelf te zeggen. Dat moet de Heere zeggen. Maar het moet wel gezien worden. Dat je dus doorzichtig wordt in je leven, in je doen en in je laten. tot op het geheim van de verzoening. En als dat zo is, hè, dan wint de trucendoos van de duivel het niet. Die truc die rijdt nog steeds voor je, want dat blijft ook zo tot het laatste snik hoor. Maar dan is er uitzicht op de Heere. En als er uitzicht op de Heere komt, dan is er vrucht van God in je leven. De dingen trouwens die hier genoemd worden in het tweede stuk van 12, dat is eigenlijk allemaal vrucht van de Heilige Geest. Dat is vrucht van de Heere Jezus, gelegd door de Heilige Geest in iemand die echt mag geloven. Dan leidzaamheid, uithoudingsvermogen, volharding. Nou, als je in zo'n storm terechtkomt, en dan bedoel ik niet een letterlijke storm, maar een geestelijke storm. Als de duivel machtig blijkt, veel machtiger dan wij hier allemaal bij elkaar in de kerk machtig zijn. Als er ziekte in je leven komt en je Gods weg eigenlijk daarin niet kunt begrijpen. Volharding, uithoudingsvermogen. Asaf, psalm 73, bekende psalm. Het had maar iets gescheeld of Asaf was aan de kant van de goddelozen gaan staan. Nou, God is er niet. Of als hij er nog is, dan hoort hij me niet en dan kent hij me helemaal niet. Want waarom doet hij anders zo? Pas op. Pas op. De duivel heeft het heel graag dat je dat doet. En ik vind altijd ook van de Vader van alle vertroosting zo, ja, mooi is het goede woord niet, maar dat God ook Asaf uitlaat praten. Dat is toch een levend kind, maar een bestreden kind van God. Maar God houdt zijn eindje wel vast, om het met eerbied zo te zeggen. En Asaf heeft het later in de psalm gezegd. Bijna was ik achter die truc aan in het ravijn geduikeld. Maar toen ik aan Gods kant ging staan, in de gemeenschap van God, toen ik met Gods ogen, kijk, dan komt het licht, hè, dan komt uitzicht. Begrijp je dan alles? Nee, God is God en God mag een weg gaan met zijn volk waar we geen kaas van gegeten hebben. Maar dan komt er wel vrede in je verstand en vrede in je hart en vrede in je gevoel en vrede in je wil. Nou, dat Asaf, maar ik lees het ook bij Paulus in Efeze. Niet dat je dan antwoorden op de vragen hebt, maar daar staat ook niet voor niks. Dat is een vrede door het bloed van het kruis die alle verstand, ons denken dus, te boven gaat. En in die vrede komen de dingen, ook die je niet begrijpt en die je moeilijk blijft vinden, op de plek te staan waar God ze zet en waar God ze wil gebruiken. Dan vurige gebeden. Nou, denk nou eens aan Paulus. Ja, voor zijn bekering kon hij bidden dat het klonk als een klok. En toen hij bekeerd werd, toen heeft hij leren bidden. Ananias moest naar hem toe. Ja, maar Ananias zegt, ik ga niet naar die man toe. Die sleept christenen voor de rechtbank om ze te doden. Dan zegt God tegen Ananias, want zie, hij bidt. Mooi, hè? Hij haalt adem door de Heilige Geest. Dat is bidden, niet waar? Paulus was een kind van God. En hij houdt de doorn in het vlees. Hij zegt tegen de mensen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, je moet met vurige gebeden en smekingen mag je alles bij God brengen. Zo heeft hij de doorn in het vlees ook bij God gebracht. Maar God zegt, Paulus, nou moet je daarmee stoppen. Want die doorn in het vlees blijft. Maar ik blijf ook. Kijk. Wat een God, hè. Wat een God, hè. Het is geen onverhoord gebed. Maar het is een verhoord gebed volgens het programma van God. En dan zegt Paulus, de Heere heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Daar kun je mee leven en daar kun je mee sterven, Paulus. En ik vind het al zo mooi, hè, dat zo'n bijbelheilige, want dat was hij toch, dat hij dat nou ook door mag geven aan de gemeenteleden aan wie hij schrijft. Vurige gebeden. Dat wil de Heilige Geest. Je mag dus alles waar je mee zit. Ook de dingen die misschien wel zonde zijn voor God met de Heere overleggen. En dan krijg je vanzelf van de Vader van de vertroosting antwoord. Zoals Paulus antwoord kreeg op dat scherpe punt van dat gebed dat anders verhoord werd dan die dacht. En dan standvastigheid in het kruis dragen. Standvastigheid in het kruis dragen. Ja. Ja, denk aan Job. Nou, het zal je maar gebeuren, nietwaar? Alles je afgenomen wordt. En Job die heeft ook best heel moeilijke tijd gehad. Maar Job wil geen kwaad woord van zijn God horen. Al begrijpt hij zijn God niet. En dan vind ik het zo'n prachtige belijdenis dat hij zegt, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. En dan zegt hij niet, de Heere zij gedankt, maar de naam des Heere zij gedankt. Vanuit zijn schaduw van onbegrepen vragen gaat hij de vesting in, de naam des Heere, die een vaste toren is, uitzicht op God. En van binnenuit mag hij dan zeggen, de naam van de Heere zij gedankt. Belijdenis van de waarheid. Ja, koning David, die gezegd heeft, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Kijk, je kunt het wel eens niet in de beleving hebben, maar het is wel in de openbaring. En als je nou aan die kant mag gaan staan in de oefening van het geloof, ik heb het zelf uit zijn eigen mond gehoord, dan doet God wat hij beloofd heeft en dan komt de beleving ook weer op zijn tijd en op zijn manier. En dan staat er ook nog zo heel mooi bij, als ook van vaste blijdschap in God. Blijdschap die in God begint, hè? Vaste blijdschap. Chara staat er in het Grieks, blijdschap. En dat is eigenlijk haast hetzelfde woord als charis, genade. Heb alles met elkaar te maken. Als je ziet de betrouwbaarheid van God, voor een mens zoals ik ben. Als je ziet dat God nooit laat varen het werk van zijn hand. En dat hij doet wat hij beloofd heeft. Dan word je zo blij in God. Dat zit van binnen. Dat zit bij God van binnen. En de Heilige Geest legt het bij de mens die geloven mag van binnen. En dan word je zo zeker van God. Dat is de zekerheid van het geloof. Dan word je zo zeker van de garantie voor een vaste toekomst. Dan word je zo zeker van dat de Heere zijn woorden vervullen zal. Dan word je er zo zeker van dat de duivel het niet zal winnen. En dat de Heere je thuis zal brengen. Zodat daar ook achter staat en dat de overdenking van die weldaad voor de gelovigen nou een prikkel is tot ernstige en voortdurende betrachting van dankbaarheid. Blijdschap en dankbaarheid, alles met elkaar te maken. Als het uitzicht op de Heere Jezus, het uitzicht op God, uit de donkerte van de truc van de Satan gehaald wordt, dan gaan de verten open. En daar is de Bijbel vol van, vanaf Genesis 3 tot aan Openbaring 22. Als je nou te ver van het kruis afstaat, dan kom je achter die trucendoos van de Satan terecht. Maar hoe dichter je naar het kruis van de Heere toevlucht. En daar wil de Heere je hebben. Voor het eerst en opnieuw. Des te meer gaat het leven dat nou die overdenking van die blijdschap. Dat het nou een prikkel is voor voortdurende dankbaarheid. En het doen van goede werk. Want al die mensen die ik nou net genoemd heb. Hè, die Samuel, Johannes de Doper en ook David en Asaf en Paulus en Barnabas. Prachtig, al die figuren, die kinderen van God in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament. Eigenlijk zijn dat zijn de heiligen hè, die die bruidskinderen zijn. Die bruidskinderen zijn in de stoet van de bruidegom naar de toekomst van de Here. Ze hebben de bruidskleren aan. En ze hebben een geur. Ik heb gezegd dat het boeket van de Heilige Geest, niet waar? Die vrucht van de Heilige Geest. Ze hebben een geur van het leven. Het leven uit Christus door de Heilige Geest in hun bestaan. En daarom goede werken, dat is het andere leven dat ze hebben leren kennen. Goede werken die niet verdienen, zoals die fariseer dacht, maar die een vrucht zijn van het familie geworden zijn van de Heere Jezus Christus. Zalig gemeente, als wij deze belijdenis tot onze belijdenis mogen maken. Geloven is zekerheid. En die zekerheid, die proef ik door de Heilige Geest. Die zekerheid die ligt in het woord en in God. En als ik die zekerheid eens kwijt ben, dan vlucht ik naar het woord. En dan zal God geven de blijdschap waar hiermee geëindigd wordt. En het leven in goede werken tot eer van hem die te prijzen is tot in der even eeuwigheid. Kent u het nog niet? Zoek de Heere en leeft. Mag u het kennen. God is het zo waard om gediend te worden op zondag en door de week. En laat dat maar zien, als het niet met woorden kan, dan met daden. Dat God te dienen het eeuwige leven is. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, en dat is eindeloos. Zo ver heeft Hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Ja, Heere, dat mag uw kind zingen. De verzekerde, de bevestigde, maar ook de schuchtere en de toevluchtnemende. Want dat is uw belofte. En dan hebben we dat misschien niet altijd in de beleving. Vanuit uw woord is dat zeker. Dat is de werkwijze van God. Kijk naar die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat groot, Heere, dat de duivel het niet zal winnen. Dat u overwinnaar bent en Heere. En dat u uw volk daarin meeneemt. Door het werk van uw geest. Dat u de vader van alle vertroosting bent en blijft. Wat hebben onze Dordtse vaderen in der tijd, eeuwen terug, dat toch bijbels beleden. En daarom houdt zo'n belijdenis, misschien wat ouderwetse woorden, toch haar kracht. Omdat het bijbeltaal naspreekt. En als die echo ook in ons leven mag zijn door uw geest, Heere. Dat is de kracht van uw volk. Dat is de zekerheid van het geloof. De zondagsliefde van de Vader. Het borgwerk van de Zoon. En het tere binnenwerk van de Heilige Geest die de verbinding legt. Bevestig ons daarin als we u mogen kennen. Maar laat er ook een groei mogen zijn in genade en kennis van de Heere Jezus. En wilt u de bruidsstoet nog uitbreiden. Door mensen in hun zwarte plunje, onbekeerd, nog toe te voegen aan de schare die zalig wordt, van wie er staat dat ze hun gewaden gewassen hebben in het bloed van het lam. En dan wordt het een witte bruidstooi. Heren, wij bidden voor hen die in de strijd van het geloof staan. Dat is niet gemakkelijk. De duivel die is zo machtig. Maar u bent almachtig, Heere. En wij bidden hartelijk van u, als wij soms misschien in de onderwal zitten, dat we maar niet met de Satan in gesprek gaan, want daar verliezen we. Maar dat we uitzicht op de Heere krijgen en het aan hem overlaten. Zoals Jozua dat ook deed voor uw aangezicht, Jozua de hoge priester, toen de duivel hem op de hielen zat. Hij zei niks, maar hij keek op God in Christus. En toen schold u de Satan, Heere. Wat een wonder. Wij bidden om doorwerking van uw woord en geest in de levens van ouderen en jongeren, van kinderen. Wij bidden voor het werk van Credo, die vanavond vergadert. En voor andere jeugdverenigingen. Wil ze nabij zijn, Heere, fijn dat de jeugd betrokken is in het midden van de gemeente. Zegent u ons ook de komende weken, alle dingen die weer op de agenda staan. En dat we dat ook zouden doen met uitzicht op wie u bent en wat u gedaan hebt en doet. Heere, we bidden voor de generale synode die vergadert in Nunspeet. Commissiewerk en de publieke vergaderingen, de gesloten vergaderingen, alle aspecten die aan de orde zullen komen. De agenda wordt afgewerkt onder inwachting van uw zegen. Wilt u zegen geven, Heren, en ook bij gevoelige onderwerpen ook helderheid van de schrift geven, opdat we mogen spreken naar uw woord. Zegen alle afgevaardigden, alle vrijwilligers, alle betrokkenen en zegen zo heel het kerkelijke leven. Bijeen ook in die breedste vergadering. Gedenk ons als we van hier gaan. Wees met alleengaanden, eenzamen, weduwen, weduwnaars. En zegen de gezinnen, Heren. En stel ze tot een zegen. En dat we ook in de gemeente oog voor elkaar mogen hebben. Zegen ons in het geven van onze gaven. En houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft. dat gij ons onze schuld vergeeft. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en we zingen tenslotte nog Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.